Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baas en ik zit hier samen met...
Karel van der Wouden.
En Tony Bastiaans.
Hey Tony, Karel, leuk dat jullie er weer zijn.
Ja, we hebben zin in.
Voordat we ingaan naar de nieuwtjes, net zo nog even voor de vakantie. In ieder geval, ik moet nog met vakantie. Heb ik nog even een oudje, want ik kwam een leuk artikel tegen van onze collega's Tweakers. En die gingen even terug in de tijd, oftewel 20 jaar geleden.
Want er kwam... toen wij al oud waren.
Daarom is voor het jezelf. Voor mij, daarom trek ik het even op mezelf terug. Maar die hadden het even over de chip die IBM had gemaakt samen met Toshiba en Sony. Mm-hmm. Voor de PlayStation 3. En dat is eigenlijk de eerste SoC chip, oftewel System on a Chip. En wat je daarin ziet, of in ieder geval wat mij opviel, is dat een beetje die race werd... vermeden van meer gigahertz, meer warmte, maar meer al werd gekeken naar hoe kan ik besparen op stroom.
Ja, optimalisatie.
En, ja, optimalisatie. En nou ja, wat je dus nu ziet, PlayStation 3, nou ja, wie heeft er niet op gespeeld? Tony.
Oké.
Ik zit hier niet met gamers aan de tafel. Maar, ja, toch wel. Pas op.
Heel veel uren.
Sorry, Karel. Dan gaan we nog een aparte podcast aan
mij. Nee, doe
maar
niet.
Oké. Maar het is in ieder geval wel leuk om te zien dat IBM dus ook gewoon in die wereld heeft meegeholpen. En dat deze soort chips ook nu al gewoon in de telefoon te vinden zijn en in sommige laptops. Dus het heeft wel een beetje een verschuiving gemaakt in de chipwereld.
Daarna even twee dingen op. Die ontwikkeling dat IBM daarmee heeft gedaan voor die PlayStation 3. Ja. Heeft nog een Nederlander aan meegewerkt.
Oh, leuk.
Peter Hofstee. En is nog steeds een collega van ons in IBM. Die werkt bij het Austin Research Lab en is hoogleraar in Nederland. Dus
ja.
Die kennis geeft hij ook steeds door.
Leuk.
En over die Red Race loslaten, dat hebben we natuurlijk ook gezien in de power omgeving, in onze power servers, waar die power chip op een gegeven moment ook een generatie, volgens mij was het van 4 naar 5, dat die in één keer lagere gigahertz had.
Ja.
Maar gewoon doordat ze een slimmere neerzetten, opbouwden, konden ze toch meer performance uitkrijgen. En dat is ook een van de redenen waarom wij eigenlijk RPERF en CPW hebben uitgevonden.
Dat zijn de meetwaarden.
Dat zijn om de meetwaarden om aan te geven hoe snel een powerchip is in een AIX-omgeving of in een IBM AI-omgeving. Want dan kun je veel beter performance van vorige generaties met elkaar vergelijken.
Ja.
We hebben toen de eerste powerchip er was, hebben we daar een test op gedaan. Die hebben we RPERF waarde nummer 1 gegeven. En daar wordt eigenlijk elke volgende RPERF, of elke chip volgende wordt daarmee vergeleken. En als die twee keer zo snel is, heeft hij een RPERF waarde van 2. En makkelijker generaties met elkaar vergelijken. Want anders ga je kijken naar gigahertzen bijvoorbeeld. En ja, dan als je die ontwikkeling hebt zoals jij hebt, ga je dus daar mis.
Ja, absoluut mis. Nou ja, goed, helemaal onder dat, onder kader van, niet nuttig, maar wel leuke feitjes, zeg maar.
Ja.
Hoe oud, waar gaan we heen?
Herinnert u zich deze nog?
Herinnert u zich Windows NT nog?
Windows NT, ja, dat is een van mijn eerste besturingssystemen waar ik een beheer voor gedaan heb. NT en Novell.
Ja, dus dat zat meer in de beheerkant. Ik zelf draaide thuis volgens mij Windows 3.11 in die tijd.
Oh ja, heb ik
voor Windows hele stapel
voor Windows 5.9 en maar Windows NT versie 4 draaide op bepaalde RISC-technologie, ARC-versie in de tijd.
Ja.
En wat je nu ziet is dat mensen daar nog steeds mee bezig zijn. Dus hebben gekeken
nog steeds met Windows NT 4 of met RISC?
Ja, ontwikkelen om te kijken van wat kunnen we erop draaien. En iemand heeft het voor elkaar gekregen om Windows NT te gaan poorten op een Power Mac G3 en een G4 en nog wat andere modellen.
Ja.
Maar dat zijn ook de, volgens mij heb je wel gezegd, zijn de Aquaria, zeg maar. Dus dat zijn die oude beeldbuizen van vroeger. Die met gekleurde zijkanten.
Ja, die roze, dus, blauwe. En
ze
allemaal.
Zijn dus nog steeds aan het testen met dat soort software om te kijken, kunnen we dat niet poorten.
Maar heeft die apparatuur werkt dus ook eigenlijk nog
die
steeds.
Die apparatuur werkt nog steeds, de software werkt nog steeds.
En hoe leuk is het om daar Windows NT op te hebben draaien?
En wat kunnen we doen? Kunnen we Windows NT poorten daar naartoe? Waarom? Ik heb geen idee. Maar ik vond het wel grappig om eens om voorbij te zien komen. Helemaal niet. Ja. Dus,
maar, dit soort en dan zijn er dan ook links dat je mee kunt helpen met poorten? Of kun je de versie te downloaden? Of?
Dit zijn meer over de echte nerds, zeg maar, die gaan kijken van, hey, wat kan ik en hoe...
Hebben die mensen dan nog...
Ja, dat weet ik niet. Ik geef jou een link. Neem contact met hem op.
Jij krijgt een linkje, Tony, en dan kun jij daar gewoon op klikken.
Misschien heb jij de mogelijkheid om Windows NT te gaan porten, zeg maar, naar Power PC bijvoorbeeld, naar ons Power platform. Hey. Kijken of we dat zouden kunnen doen.
Dan worden we enthousiast, of niet?
Nee? kom jij er ook in terug volgende keer in ons podcast? Oh, nee, dat doe je wel.
Ik
zou het niet doen, zeg maar. Nee. Onder,
heb je ook nou iets anders wat je denkt van, goh, daar kan ik mijn tijd aan kwijt?
Ja, daar kan je onze tijd aan kwijt kunnen en waar klanten mee bezig zijn. Nou, we weten allemaal, we zijn met AI bezig.
Ja.
Soms is ook de moeilijkheid van, hey, hoe begin je daar nou mee? Dus hoe begin je nou op met AI op ons platform bijvoorbeeld? Ons Power Platform. Nou, er is eigenlijk een blog, of meerdere blogs die geschreven zijn door Sebastian Lering. Lerig, denk ik, moet ik zeggen.
Maar zeg, je begon met als god, ook vraag is de Nederlander, maar je maakt de naam...
Nee, Sebastian Lerig. En hij is worldwide leader voor AI op het Power Platform.
Ja.
Hij schrijft een blog over van hoe begin je nu met daadwerkelijk het inrichten van het Power Platform om AI load daarop te gaan draaien. Dus hoe begin je met de inrichting van een LPAR bijvoorbeeld? Hoe begin je en waar moet je dan aan denken op wanneer je zo'n LPAR gaat implementeren? Dus hoe doe je de koppeling naar je memory modules? Omdat Power Platformen meerdere cores, meerdere sockets hebben. Nou, zorg je ervoor dat zo optimaal mogelijk is om zoveel mogelijk uit je AI
om die logische koppeling tussen cores memory te maken en op die manier.
Dus dat is een van zijn blogs. En een andere blog die hij heeft is waarin hij schrijft van, hey, hoe begin je nou met de OpenCE libraries? Of met de RocketCE libraries die meegeleverd worden met Power.
Of wat libraries zijn dat, als ik vraag mag?
Dat zijn eigenlijk de libraries die gebruikt worden om AI te kunnen gaan draaien, zeg maar, op het Power Platform.
Oké. Okay.
Dus, en daaraan zit gekoppeld je Python packages die je daarna kan implementeren. Je schil Micro Mamba die je draait, zeg maar, om dat gaan draaien. En uiteindelijk kan je op basis van je workbooks en dergelijke daadwerkelijk je load gaan implementeren en ook koppelen, zeg maar, eraan. Maar hij laat je eigenlijk een beetje stap voor stap, neemt hij je mee in het hele platform van, hey, hoe begin je nou, zeg maar, met...
Oh, dus het is echt een soort... Ja, startup guide van, je begint
zo... In ieder geval de eerste stappen. Niet volledig van, hey, hoe ga ik nou daadwerkelijk ook AI load erop draaien, maar wel hoe zorg ik ervoor dat mijn omgeving helemaal klaar is om dat te gaan draaien. En als developer, begrijp je, heb je dan uiteindelijk je toolset, zeg maar, en kan je ook daadwerkelijk je load implementeren. Hij geeft nog wel van, hey, hoe maak je nou gebruik van MME versus bijvoorbeeld GPU? Dus wat voor set heb ik dan voor nodig om het een of het ander aan te kunnen sturen, zeg maar. Dus hoe doe je het op basis van een GPU versus een CPU? Voorbeeld. Dus daar zijn ook wel weer voorbeelden in zijn blog.
Oké. Okay. Ik had het nog niet gezien. Ik vind het wel echt interessant. Ik ben wel even benieuwd hoe die... en dan komt mijn Power Hard weer, hoe die koppeling maakt. En want ik denk dat... Je trekt het nu bijzonder op de AI-omgeving. Die koppeling core memory. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook voor andere omgevingen... En dus voor mensen die andere omgeving dan een AI-omgeving beheren... Wel erg interessant kan wezen om daar misschien... toch nog een paar tips uithalen waar ze niet aan gedacht hebben.
Als je duidelijk moet weten van, hey, hoe gaat mijn processor om en met mijn memory, zeg maar, hoe is die koppeling? Dus hoe denk je daaraan? Is dat goed om eens een keer naar te kijken? Ja.
Ja. Ja. Want daar is natuurlijk altijd wel heel veel, nou niet heel veel, maar er is wel winst uit te halen als je eventueel
De set van en de kracht van Power is wel dat ze heel goed weten van, hey, wat staat waar en hoe werkt dat samen? Juist om die latency zo laag mogelijk te houden, juist om je memory...
Maar soms kan het net die kleine tips wezen om toch nog iets meer, nog meer performance eruit te halen.
Dat in sommige gevallen zou dat kunnen. Ja.
Ja. Kijk, en dan ook goed dat ze dan, zal maar zeggen, ook die verdere doorgaan. En niet alleen daarbij, maar ook van hoe maak ik dan die koppeling met die libraries en dat soort dingen. Dus wel een goede. Ja, oké. Okay.
Nee, dat staat allemaal onder NUMA, zeg maar. Dus dat vind je vaak, die relatie is daar. NUMA staat voor non-uniform memory access.
Oké, okay, dus,
dus dat is de manier hoe memory aangestuurd wordt, zeg maar. De manier hoe je memory kan dan op verschillende manieren, zeg maar. Je kan lokaal dat koppelen aan je socket en aan je cores. Je kan het ook via een soort van brug dan naar je andere socket en daar ook je memory beraden. Eigenlijk is het één geheel, maar als je het op de zo optimaal mogelijk doet, zeg maar, dan maak je zo weinig mogelijk gebruik van dat soort bridging technologie. En daarmee hou je de latency zo laag mogelijk.
Ja, dat is een,
eigenlijk is dat... Ja.
Okay.
Heel simpel gezegd.
Ja, ja. Nou, leuk en interessant. Zijn het hele grote blogs? Of
nee, er zijn niet hele grote blogs, zeg maar. Maar er staan ook veel voorbeelden in van hoe het opgebouwd is. En ook hoe je het kan checken. Dus commando's die dan weer output geven. Die zeggen van, klopt dit daadwerkelijk? Dus,
Okay. Ja.
Ja, is mijn memory echt gerelateerd aan mijn socket, mijn core, zeg maar? Of zie ik toch dat dat niet... dus dat mijn waarde niet één is, maar lager is, bij wijze van spreken. Ja. Nou. Dat soort dingen worden weergegeven.
Leuk. Leuk.
Ja, kader van misschien niet zo leuk. maar er is een rapport uitgekomen. Dat doet IBM Security. Brengt elk jaar een rapport uit over de kosten van data breaches en dat soort dingen. En daar brengen ze eigenlijk elk jaar een rapport over uit. Ja. En het nieuwste rapport van 2024 is ook net uitgekomen. En helaas zie je dus dat die kosten nog steeds omhoog gaan. En er is nu was een increase van 10% in one year. En dat was de hoogste spike sinds sinds COVID.
Hoeveel procent zei je?
10%.
10%, dus toch nog een verhoging van 10%. Terwijl ja, als je kijkt naar de laatste jaren, dan heb je toch wel redelijk de ransomware. En dat zijn echt wel pittige aanvallen, want als je daar eenmaal goed door geraakt bent, dan heb je gelijk ook een gigantische kostenpost.
Ja.
En als je dus nog ziet dat je 10% extra... Heb je zelf ook een rapport iets dieper gelezen en weet je waar die 10% een beetje in zit? Of is dat nog steeds...
Nee, maar je ziet wel, ze pakken ook de verschillende oorzaken waar het vandaan komt.
Ja.
Je ziet dus dat het... Ja, het blijft ook nog heel vaak mensen schuld, zou ik maar zeggen, dat het misgaat. Dus daar valt er nog wat... Je ziet nu ook wel dat ze steeds meer kijken van... kunnen we AI gebruiken? En dat even weer een bruggetje. Het veiliger te maken. Dus je ziet ook dat daarna gekeken wordt. Hoe kunnen we daar wat stappen in maken? Maar je ziet, ik vind het altijd een interessant rapport. Omdat het elk jaar komt. En je ziet dus eigenlijk.
Nog steeds een stijging.
Ja, dus dat het nog steeds actueel is. Dat er echt naar gekeken moet worden.
Mm-hmm.
En dat misschien ook een beetje omdat ik daar nu op zit. Ik zie wel tegenwoordig heel veel... oplossingen, bedrijven, blogs rond security, DR-omgevingen. Hoe zet ik mijn HI op? Hoe zet ik mijn DR-omgeving op? Blijf ik alles alleen on-prem te doen? Of ga ik het ook kijken dat ik het ergens anders veilig kan wegschrijven? Dus
Ik
kan wezen dat het komt dat ik er nu wat dieper in zit te duiken. Maar ik zie daar wel heel veel aandacht voor met blogs en oplossingen. Ja, dus zie je wel dat dat... meer mensen bezighoudt.
Het houdt zeker meer mensen bezig. En dat is al lang. Al eventjes, zeg maar.
Ja, maar toch, ik zie wel dat daar nu wel echt wel stappen op geprobeerd te maken worden.
Ja, want je zegt ook al een grote oorzaak, zal ik maar zeggen, van data breaches is ook echt personen. Dus de mensen achter de toetsenbord. Ja, dat is natuurlijk iets wat het slechtste te beveiligen is, denk ik. Want dat is een stukje uit de
ene ding onder andere met automatiseren. Ik denk dat nog steeds een belangrijk is. Dus tenminste...
Echt alleen de rechten geven die ze echt nodig hebben. En niet dat ze een database leeg kunnen trekken. En die ze daarna op een USB-stickje mee naar huis kunnen nemen, bij wijze van.
Ja, en dat kader, zeg maar, om daar even door te pakken. Over blogs wat je net aangaf. Niet in Nederland, dus excuses als ik de naam niet goed uitspreek. André... Kliakin. We zetten hem in de voetnoot er even bij.
Ja, zeker.
Laat even weten als ik dit niet op de juiste manier uitspreek. Vast. Dus ik verwacht reacties. Die heeft een blog. Dus dit is een persoon, zeg maar, die dit doet. Dit staat buiten IBM. Maar die doet over Power DevOps Substack. Zo heet zijn blog ook.
Ja.
Die zet allerlei dingen daarin. En die verwijst op een gegeven moment ook nog naar een Nederlander. Christian... Sonnemans.
Ja.
In een van zijn eerste blogs zag ik staan. Of zijn eerste artikelen. Maar die beschrijven van alles en nog wat met Ansible en hoe je dat gebruikt in combinatie met Power. Dus onder andere hoe je doet een updates doet van AIX 7.2 naar AIX 7.3 bijvoorbeeld.
Ja.
En zoveel meer. Daar kun je gewoon naar kijken. Maar de oudere versie zag ik dat hij die min of meer afgeschermd heeft. Dus als je alles wil doen, dan vraagt hij min of meer een klein stukje support aan je. Maar als je hem bijhoudt, volgens mij kan je dan de artikels gewoon goed... je kon ze inzien. In ieder geval de laatste kon ik inzien. Ja. En het is goed om dit jongens af en toe ook te steunen, denk ik.
Ja, en leuk dat je Christian Sonnemans noemt. Christian Sonnemans is een IBM champion op Power.
Ja.
Champion is een programma binnen IBM waar wij mensen buiten IBM onderscheiden, waren toekennen van... Hey, jullie doen leuke, goede dingen voor ons platform. En dat is breder dan alleen Power. We hebben ook champions voor mainframe, voor storage en voor software. Dus we hebben en ook vakgebied champions. Maar je ziet dus dat heel veel van die champions presentaties geven, blogs schrijven. En omdat ze echt veel kennis hebben van een bepaald gebied.
Ja.
Jij noemde al Christian en updaten van AIX. Nou, hij heeft daar best wel veel, heeft daar ook al wat blogs over geschreven. Mm-hmm. In TechZone staan ze ook. En Christian staat in oktober, ook geeft hij ook een presentatie in de Tech Exchange in Las Vegas over hoe doe je live updates van AIX. Dus erg mooi dat ook hij daar de mogelijkheid voor krijgt. Ik ken hem persoonlijk. Hij heeft echt heel veel kennis over hoe dat te updaten. Zullen we even de links...
Ja, wat leuk dat hij dan weer in dit soort... ook op die manier gewaardeerd wordt. Buiten IBM om, zeg maar. Dus zowel in IBM, maar ook buiten IBM op. Bij andere techneuten die bezig zijn, zeg maar, met dit soort platformen en dingen.
En je ziet dat we vanuit IBM proberen ook een community te maken van die champions. Ook dat ze elkaar kunnen versterken, informatie kunnen uitwisselen en op die manier de stappen kunnen maken. Dus tijdens de Tech Exchange in Las Vegas zijn er meerdere champions die op het podium staan en hun kennis willen delen. Uitdelen.
Op zich, dat is de wereldwijde Tech Exchange is dan natuurlijk. Hij komt dan vanuit Nederland, maar er zijn er natuurlijk over de hele wereld zijn er heel veel.
Ja.
Dat is wel leuk. We moeten misschien, volgens mij hebben we het er vaker over gehad, maar we moeten misschien Christian een keer vragen of hij bij ons in de podcast wil. Dus Christian, als je luistert of kijkt, je krijgt een uitnodiging waarschijnlijk.
Ja. Nee, maar dus dat is leuk dat er ook naar elkaar toe wordt verwezen en zo dingen doen.
Ja, goed. Leuk.
Ja. We zitten hier met Cloud, in ieder geval Power. Ik mis helaas onze storage collega.
Ja.
Betekent niet dat we niet af en toe gaan storage denken.
Nee, zeker niet. We proberen alle hardware en software zover we kunnen mee te nemen.
Dus ik kwam een webpagina tegen, Block & Files. Ik moet even kijken wie die precies deed. Of wie dat beschrijft, zeg maar. Maar de webpagina was in ieder geval vrij interessant. Daar komen een aantal artikels op terug. En een van de dingen die daarin naar voren kwam was Spectrum Scale. Ik zeg nog steeds Spectrum Scale. Storage Scale tegenwoordig. Dus voormalig bekend onder de naam Spectrum Scale.
En nog steeds bekend onder Spectrum.
En bij sommige van onze klanten, collega's, bekend onder GPFS.
Ja.
Als we dan nog verder terug gaan in de tijd.
Ja.
Maar ook daar zijn ze constant...
Zit er ook nog een link met Windows NT?
Vast wel, maar die heb ik nog niet.
Als jij die hebt, kun je dat niet porten?
Als jij hem even opzoekt ondertussen, dan...
Nee.
Opgelost.
En je bent je verhaal kwijt.
Absoluut. Nee, maar ze zijn meestal ook daar dingen in te ontwikkelen, zeg maar. Dus Spectrum Scale is vooral, of Storage Scale is vooral de ontwikkeling om te kijken van hoe is een general parallel file system. Dus de manier om dus eigenlijk file data uit te geven, zeg maar, richting de buitenwereld daar te gebruiken. Maar hoe versnel je dat soort processen? Maak gebruik van nieuwe technologie onder water. Een van de dingen wat ze geïmplementeerd hebben is NVMe over Fabric.
Ja.
Mogelijk moest daar nog wat meer, moest daar meer van weten. Maar, en dat geeft eigenlijk de mogelijkheid om block storage onder water te benaderen, zeg maar. En om dat weer uit te geven op snelle protocollen. Dat kan over TCP/IP, dat kan over iSCSI, dat kan over Fibre Channel, zeg maar. Maar het geeft de mogelijkheid, zeg maar, om data beter te ontsluiten, op een snellere manier te ontsluiten. En eigenlijk linken ze daar rechtstreeks aan een ander artikel. Een artikel van Tom Lyon. Dat is de Sun's 8th employee, dus de 8e werknemer van Sun, kennelijk ooit. En die heeft aangegeven in een gesprek wat hij hier in Nederland heeft gedaan, een soort seminar iets wat hij hier in Nederland heeft gegeven, staat op YouTube. Dus ik denk ook goed om daar even weer naar te relateren. Die YouTube-video is meer dan 6 uur, heb ik begrepen. Dus
we hebben AI tegenwoordig. Hè, dus,
dus je kan er misschien wat dingen uitfilteren.
Heeft hij 6 uur aan 1 stuk staan praten?
Weet ik niet, maar hij heeft aan de Linux-usergroep hier in Nederland, zeg maar. Hij heeft hij een pitch gegeven. Dus kan het zijn dat hij onderdeel daarvan is. Ik heb hem nog niet gezien. Maar het was hier in 2024 in Utrecht dat hij dat gedaan heeft.
Dus recent.
Dus echt recent. Ja. Maar daarin gaf hij aan van NFS must die. Nou ja, we hebben allemaal, kennen we ook de tape must die, zeg maar, of shell die, of dat soort dingen. Dus wat hier precies uiteindelijk uitgekomen is de vraag. Maar hij geeft aan, NFS werkt eigenlijk niet in de grote cloud propositie. Dus dat soort shared file systemen, dat moet op een andere manier gebeuren. We moeten op een andere manier daar gebruik van maken. En hij verwijst dan ook weer naar dat je protocollen zoals NVMe over Fabric eigenlijk veel betere protocollen zijn om data te ontsluiten in dit soort mixed- en hybrid omgevingen dan dat NFS dat eigenlijk is. En die twee zijn elkaar, is ook wel leuk om die aan elkaar gelinkt te zien, zeg maar. Dus eigenlijk kwam hij in het begin en is daar overheen dat stuk scale gekomen. Dan zie je dus eigenlijk dat scale daar ook gebruik van maakt van dit soort nieuwe technologieën om te ontwikkelen, om snelheid te genereren. Om dat ook overal neer te kunnen zetten, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk ook gedreven door die groei van enorme groei van data. Dus daar moet je op misschien op een andere manier.
Hoe ga je om met mutable data in data lakes waar heel veel zit, zeg maar, filesystemen zijn op een gegeven moment niet echt geschikt daarvoor. Tenminste, niet NFS, dit soort...
Niet in de cloud in ieder geval. Als je gewoon echt kijkt naar een cloud oplossing, dan is NFS niet degene waar je het eerst aan denkt. Dan gooi je of je files in object storage, of je wil dus nog sneller bij kunnen. En dan zit je toch gewoon vaak op andere oplossingen alweer te kijken. Dan zit je
Als je puur kijkt naar alleen NFS, dan kijk je echt naar van, nou, hoe ga je om met file sharing? Hoe ga je om met immutable data? Hoe ga je om met, hoe zorg je dat de data consistency nog steeds is, zeg maar, als je heel veel gebruikers hebt in 1 hele grote pool? Dat zijn best wel aan de uitdagingen. Hij zegt, dit is misschien niet de manier. Nee. Ik vond het erg leuk, dus bij de artikels gaan even linken, zeg maar. Ik kan niet overal op ingaan, maar...
Ik zet hem er sowieso...
Ik denk dat het goed is om die eens te lezen, van waar gaan we heen? Of waar verwachten dit soort jongens dat we heen gaan? En nemen we echt over een paar jaar afscheid van NFS, moet ik zeggen.
Dat denk ik persoonlijk niet, omdat ik toch zie dat het in de cloud op zich nog best wel vaak terugkomt, NFS. Gewoon omdat, als je echt een hele mooie filestructuur wil hebben of wat dan ook, dan is NFS toch vaak eerder de aangewezen persoon dan object storage. Maar... Zeker,
waar ik al in het begin al mee begon. Hè? Tape is niet dope. Tape heeft zijn heel duidelijk zijn stuk waarin het heel goed in is. En daar moet je voor gebruiken. En zo zal NFS vermoedelijk ook zijn.
Precies.
We zijn natuurlijk begonnen met Windows NT helemaal in het begin. Of ik denk, het is het nog steeds. Het wordt nog steeds door iemand gebruikt. Of zo zal NFS, verwacht ik ook zeker niet weggaan.
Nee.
Dan hebben we dus wel iets grotere gebruikgroep voor NFS dan van Windows NT. Als je het niet erg vindt. Maar...
nee, ik ook. Maar gewoon meer het concept wat er is. Ik verwacht zeker niet dat het weggaat.
Nee. Nou, we hebben dus een YouTube-video van 6 uur. We hebben een aantal blogs om te kunnen lezen. We hebben een community waar het een en ander staat natuurlijk van de IBM Champions. Ik denk dat ik mijn vakantie wel redelijk goed kan opvullen. En als ik alleen al naar deze dingen ga kijken. Jongens, dank jullie wel voor weer aanwezig.
Als we jouw vakantie dan toch nog heel even mogen...
Ja, even nog een uitdaging.
Ik heb nog één dingetje, zeg maar, voordat iedereen op vakantie gaat. Neem je laptop mee. Dat is één, want anders kan je dit niet doen. Ja. IBM heeft een website genaamd Ponder This.
Oh, hoe?
Ponder This, of een website, maar in ieder geval dat is...
Is dat een betekening voor iets, Ponder This?
Ja, dat is dat je iets overdenkt, zeg maar.
Oké,
Dus, ze hebben op dit moment staat er een challenge op. En die challenge is gebaseerd op de New York Times game Connections. Ik denk dat je dit soort dingen wel een beetje kent, misschien van de slimste mens. Dus dan heb je een x-aantal woorden en daar moet je dan het bekijken van, hey, wat is mijn connectie daartussen?
Oh, dat zijn die 12 woorden en dan moet je er 4 bij elkaar zoeken.
In dit geval is het een blokje van 16 en je moet dus dan het vergelijk maken van welke 4 horen dan bij elkaar. Maar dus het lijkt heel erg op wat de slimste mens gebruikt. Alleen Ponder This is dan dus het gebruik van technologieën. En dan is niet van, vraag de technologie, hoe kom je hieruit? Dus niet gebruik AI van, hoe kom ik hieruit? Nee, hoe ga je iets programmeren? Dus hoe zorg je dat je een programma schrijft? Dus je krijgt en de vraag en het antwoord. schrijf nu een programma en zorg ervoor dat je het uiteindelijk het antwoord krijgt. En hoe doe je dat op een zo slim mogelijke manier? Dus dit is voor developers is dit neergezet. Dus ik zeg, neem je laptop mee, je developer laptop mee en kijk of jij dit voor elkaar weet te krijgen. Ik stap eruit, ik pak liever een Wordle. Maar ik denk, deze is misschien wel leuk voor...
Ja, dit is zeker wel even leuk. Want ik op zich, ik ben niet een hele goede lezer. Dus ik ben snel afgeleid. Dus misschien dat ik daarin wel iets
kijk eens dit.
Kan doen.
Volgens mij had mijn zoon het over forward loops en dat soort dingen. Dus neem dat even.
Nou ja, ik ga het
als je dat dan hebt gedaan, daarna is de volgende uitdaging 3.11 op...
Zo blijven we doorgaan. Hè? Maar ik moet ook vakantie vieren, jongens. Ja, dus we gaan er niet te ver in. Nogmaals, dankjewel jullie. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de podcast weer. We trekken de stekker er weer uit. En we zien jullie de volgende keer weer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.